En wij gaan weer terug naar Handelingen 1 in de eerste plaats. Handelingen 1, waar wij terug zijn bij de discipelen, aanvankelijk nog rondom de Heer Jezus na zijn opstanding. En daarna verdwijnt de Heer van het aardse toneel met enige mededelingen. En zijn we bij de discipelen die de opdracht hadden vooral bij Jeruzalem te blijven en te wachten op de dingen die komen zouden. Waarna in het legendarische Handelingen 2, wij zijn op de Pinksterdag, waarbij gebeurtenissen plaatsvinden die kennelijk toch wat onverwacht waren enzovoorts. En sindsdien is het inderdaad een legendarisch hoofdstuk, omdat er dikwijls op teruggegrepen wordt. Dat heb ik u eerder verteld. Handelingen 2, leefden wij maar in die dagen. Spraken wij nog maar in allerlei tongen. Hoewel ik vanmorgen een paar Groningers tegenkwam. Nou ja, laat maar. En was er nog maar zo'n geluid als van een geweldige gedreven wind. En hadden we de dokter maar niet nodig, omdat er allerlei tekenen gebeuren enzovoorts. En dan heb je natuurlijk nog het eigenaardige verschijnsel dat men op de Pinksterdag de verjaardag van de kerk viert. Die heb ik nooit kunnen begrijpen. Echt niet. Nee, om meerdere redenen niet. De een, de meest wijdverbreide, zou dan zijn omdat men meent dat de kerk begonnen is bij Adam. De kerk der eeuwen. Het heeft me jaren gekost om dat te begrijpen, maar dat is de algemene gedachte. Men verwart de kerk met de gemeente van vandaag, verwart men met het gelovig overblijfsel uit. Maar goed, dus één. En de andere is natuurlijk dat de kerk dan wel de gemeente, ik bedoel die nieuwtestamentische gemeente, waarvan Christus het hoofd is, ja, niet begon op Pinksteren, maar toch, die begon toch gewoon bij de opstanding van de Heer Jezus Christus op eerste paasdag. Eerste paasdag, want Christus is het hoofd van de gemeente en het is zijn geworden sinds zijn opstanding. En wij horen bij de gemeente op grond van dat wij met Christus zijn wedergeboren, deel hebben aan zijn opstanding enzovoort. Het was gewoon eerste paasdag. Wat op de Pinksterdag gebeurde, is dat het een en ander voor het eerst gepredikt werd. Maar dat is niet hetzelfde. Dat heb je toch, hè? De bedeling van de wet begon bij de uittocht uit Egypte. Dat was trouwens ook niet maar één dag. Er ging nogal wat aan vooraf. Maar de wet zelf kwam pas een poosje later. Ik zal het niet al te precies zeggen. Anders krijgen we daar een discussie over. De verdeling van het menselijk bestuur, de verdeling van de mensheid in volkeren begon officieel bij Noach. Dat wil zeggen na de vloed. Toen de mens werd aangesteld als heerschappij hebbende over de mens enzovoort. Maar voordat je volkeren had, moest er toch nog het een en ander gebeuren. U weet wel wat, dus dat ga ik ook niet uitleggen. Maar het duurde heus nog 130 jaar voordat de mensheid in de praktijk verdeeld werd in volkeren. Maar het beginsel was al actief enzovoort. Dat zijn zo van die dingen. Maar waar het me speciaal om gaat, nou ja, het gaat me eigenlijk alleen maar om dat we deze dingen, deze gebeurtenissen uit Handelingen 1 en 2 zouden begrijpen, los van wat er gepredikt werd. Hoewel ik ook al blij ben als we begrijpen wat er dan in Handelingen 2 werd gepredikt door Petrus. Voor de goede orde, dat was ook geen Pinksterpreek, dat was een paaspreek. Ja, en dat gebaseerd notabene op Joël 2. Als je dat bij elkaar kunt brengen, dat je op Pinksteren een paaspreek houdt gebaseerd op Joël 2, Dan, als je dat bij elkaar brengt, dan heb je begrepen waar het over gaat. Maar dat blijkt in de praktijk toch enigszins moeilijk te zijn. Door allerlei vooroordelen natuurlijk. Maar daar gaat het me natuurlijk hier om. Kijk, deze tekenen, waarvan we het een en ander reeds besproken hebben, zijn allemaal tekenen, die gebeurtenissen dus, zijn allemaal tekenen van het tegenwoordige werk Gods, dan wel het tegenwoordige werk van Christus, namelijk de omstandigheid waarbij hij eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam, om pas daarna weder te keren en de vervallen hut van David te herstellen. Vreemd genoeg, dat laatste dat hij dat ooit zal doen, de vervallen hut van David herstellen, wordt algemeen niet geloofd, hè? Ja, onder ons wel. Maar in het algemeen, in christelijke kring, gelooft men dat niet. Dat de Heer zal wederkomen om hier op aarde zijn koninkrijk te vestigen, nog voor enige eeuwen trouwens. Maar los daarvan, men gelooft dat niet. Men zegt, nee, dat moet je overdrachtelijk zien. En de troon van David die hij zou herstellen staat in de hemel. Want het is toch de troon van de Heer Jezus en die is toch in de hemel en die heeft daar toch een troon. Maar dat is een andere. Maar goed. Maar dat de Heer dan voor die tijd eerst een volk uit... Kijk, dat slaat dan nergens meer op, hè. Als hij daarna zal wederkeren om de troon van David op te richten, verzamelt hij zich eerst een volk uit de heidenen. Dat moet dan dus al gebeurd zijn inmiddels. Bovendien, het kan niet eens. Want voordat Jacobus het zei in Handelingen 15, was de Heer al gezeten op een troon in de hemel. En als dat de troon van David was, dan hoefde die niet meer hersteld te worden. Dan was het al gebeurd. En wat deden die lui dan op die synode, dat concilie in Jeruzalem in Handelingen 15? Je komt er nooit meer uit, hoor, uit die dingen. Met andere woorden, alleen al die omstandigheid van Handelingen 15... Het apostelconvent heeft men het gedoopt. Ik vind het prachtig. Het apostelconvent, alleen al dat er was, bewijst hoe het zit. Namelijk dat de Heer in de toekomst alsnog de vervallen hut van David zal herstellen. Logische wijze dus letterlijk en op aarde. Anders hoeft hij ook niet weder te komen om dat te doen. En in die tussentijd verzamelt hij, sinds zijn opstanding dus, en voorafgaande aan het herstel van de troon van David, verzamelt hij zich een volk voor zijn naam uit de heidenen. En u weet hoe dat zit, ik doe dat nou even kort. Dan zijn er mensen die zeggen, ja, maar dat wisten ze toen nog niet. En dus was het nog niet aan de orde. En ik zeg, het was wel aan de orde, alleen dat wisten ze misschien niet. En ik zei misschien, want daar ben ik ook niet van overtuigd, dat ze het niet wisten. Maar het is heel het punt niet of Petrus en de apostelen wisten dat God eerst de heidenen zou bezoeken en dat daar al mee begonnen was. Het gaat er niet om of zij het wisten, het gaat erom of de Heer dat wist. En het antwoord is ja. En daarom krijgen we deze gebeurtenissen vermeld. Die illustratief zijn voor wat God doet, voor gemeentelijke waarheid. Toen heeft nog iemand uitgevonden dat wat hier gebeurt rechtstreeks van doen heeft met Israël en dus niet met de gemeente. En dan moet ik u zeggen dat ik ook het lijstje heb, maar dat heb ik u wel eens eerder verteld, het lijstje van wat de verschillen zijn tussen Israël en de gemeente. Maar ik heb ook een lijstje van de overeenkomsten tussen Israël en de gemeente. Want de roeping van de gemeente in onze dagen is wel degelijk gebaseerd op de beloften aan Israël. Ook dat hebben de Calvinisten goed. Want de belofte was toch in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En er staat toch in Galaten dat het evangelie is en dat nu aan de orde is. En wij zijn toch uit alle geslachten der aarde, want ik kwam vanmorgen nog een Groninger tegen. Oh, doe maar. Die had ik al gehad. Maar wij zijn toch uit alle geslachten draad, of niet dan? Dus ja, waarna de discussie is over de vraag, wat is eigenlijk Israël? Die is waarschijnlijk iets moeilijker. Maar hoe dan ook, er is inderdaad een connectie met beloften aan Israël, hier in Handelingen 1 en 2, maar het neemt niet weg dat het wel degelijk gaat over de roeping, de verzameling van de gemeente als eerstelingen en als gelovig overblijfsel uit de wereld. En logischerwijze begint dat toch met Israël op een of andere manier. Ik ga dat niet allemaal uitleggen nu, komt vanzelf aan de orde, maar ik probeer alle neuzen weer even de goede kant op te krijgen, hè. U weet wat we besproken hebben over die olijfberg. En over, gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem, Judea, Samaria, einde der aarde. En dan was dat die hemelvaart van de Heer Jezus, waarvan gezegd wordt dat de Heer al zo zal wederkeren. Dat wil zeggen, het was een belofte van zijn wederkomst. Enzovoorts. En de olijfberg fungeert nou eenmaal als het domicilie, hoe zeg je het, als de residentie van de koning, zolang hij in Jeruzalem niet welkom is. Overdrachtelijk. En die vinden we op de olijfberg? Nou, niet de koning, maar wel de priester. Lazarus dus. Eleazar. Die uit de dood opstond, op de olijfberg. En daar zagen we de Heer ook op die ezel, die gekleed was in de kleding van de discipelen, want de discipelen wierpen hun kleding over den ezel, en de Heer reed daarop. En die ezel is dus weer een uitbeelding van de gemeente uit onze dagen. De ezel is de hele Bijbel door een beeld van een gelovig overblijfsel, dat zich niet al te veel aantrekt van de wet. Bereid is een last te dragen, maar dan wel vrijwillig. Dus de ezels zijn nogal eens zoek. Nou ja, bij gelegenheid. Ja, zo worden we wel gevonden, natuurlijk wel. Ze hebben ook wat te zeggen bij gelegenheid. Veel interessant. In verband met Biljam, want het gaat echt over onze dagen. Enzovoorts. Hè. De ezel, gelovig overblijfsel, maar in onze dagen is dat de gemeente. Vandaar dat er staat dat hij komt op een ezel, rijdt op een ezel, arm en als eiland. Zeg maar heelmaker, verlosser. En tot op heden is het nooit verder gekomen dan die olijfberg, dat is het. En op die olijfberg verdween de Heer ook, is niet verder gekomen dan de olijfberg. En daar zal hij ook wederkeren en vandaar zijn weg vervolgen. Zijn omwandeling op aarde, denk ik wel eens. Want dat heeft nog een vervolg. Zie? Nou, daarna lazen we dat ze eendrachtelijk bijeen zijn. Eendrachtelijk, dat is het woord uit vers 14. Ze worden ook opgesomd, de twaalven. Nou ja, de elven. Maar dat zeg ik liever niet, anders denkt u dat het elfjes waren. De elfen heet het dan, hè. Ze worden opgezond en ze zijn bijeengekomen in de opperzaal waar zij woonden. Vers 13 van Handelingen 1. Waar zij bleven, verbleven. Hun intrek hadden genomen, dat was hun domus. Een huis, een domicilie in Jeruzalem. En ik heb u al wat schriftplaatsen genoemd waar hetzelfde vermeld wordt. Want zij hebben daar hun plek al sinds de viering van het paasfeest. Ik meen dat ik u die voorgehouden heb uit Matthäus 26 vers 18, Marcus 14 vers 15 en Lucas 22 vers 12. Zo was het toch? Zij vonden een opperzaal. Ik kijk even rond of het waar is, dat heb ik u toch voorgehouden, dacht ik. Zij vonden een toebereide zaal. En ik zal best wel iets gezegd hebben over de vraag van wie was die zaal eigenlijk en wie was die man met die kruik water enzovoorts. En het antwoord is natuurlijk zulk een, want dat staat er, zulk een. En dat is dus Ploni Almoni. En de grap daarvan is, want ik vind het grappig, ik vind het zo mooi, ik kan er in lachen uitbarsten. Want Ploni Almoni, die kennen wij oorspronkelijk van de geschiedenis van Rut. Want die had dan een losser gevonden in de figuur van Boas, de komende sterke Boas, de komende sterke. Maar Boas zei, nou, er is nog iemand anders, die heeft hogere rechten op lossing dan ik. En die werd toen geroepen, hé, zulke heen. U weet wel, die met die schoen en zo, zulke heen. Daar blijkt dus wel degelijk een andere tak te zijn uit de familie waar David, dat wil zeggen de Messias, uit voort zou komen. Want als je het goed berekent, dan kom je terecht bij zulk een als een broer, een oudere broer van Boas. Zo makkelijk is het. Zie? Maar hij wordt niet met namen genoemd. En die zegt, ik kan niet lossen, want ik heb al een lossing, een erfdeel. Kijk, en dat slaat op Christus en de gemeente. Ploni Almoni, zulk een, de onbenoemde. Iemand schreef ooit ergens een beeld van de Heilige Geest. En dat is correct. Maar dat is precies hetzelfde als wat ik nu net zei. Het is de Christus die zich verbergt, die wij kennen als de Geest van Christus. En die wel degelijk een werk doet, tot lossing. Maar dat is de relatie tussen Christus en de gemeente. En de relatie tussen Boas en Rut is voor de toekomst. Dat is de relatie tussen de Heer en Israël. Zo je wilt het Joodse volk, maar dat maakt mij nou niet uit. Dat is nog even niet aan de orde. Heb je dat nog? Ploni Almoni, zulk een in de Statenvertaling. En bij David vinden we zulk een inderdaad terug, een paar generaties later, als hem gevraagd wordt, waar zijn je mannen, je jongelingen, waar is je personeel, de garde? En dan zegt David, die heb ik de plaats van zulk een te kennen gegeven. Nou, dat was dus een oud-oom van David eigenlijk, zulk een. En David zegt, daar heb ik mijn mannen naartoe gestuurd. Een schouwplaats ergens. Maar het is weer een beeld van de gemeente uiteraard uit onze dagen. Komt nog een paar keer in de Bijbel voor. Ook in Daniël zelfs. Maar toen maar. Er was een zulke een die met David, die onbenoemde is het dan vertaald. Niet met zulke, maar de onbenoemde. Ik meen in Daniël 10. De onbenoemde die met mij sprak. Maar ik weet het, dat weet ik aan mijn hoofd niet. Dan ben ik weer te ver buiten mijn onderwerp. Dus vooruit maar. Maar dan heet het de onbenoemde. 8 vers 13. Oké, okay. Daniël 8 vers 13. Maar wel op de rechtse bladzijde. Hè? Ja, oké, okay, dat is goed. Linkse kolom. Ja, precies. De onbenoemde. Dat is precies hetzelfde. Dat is een beeld van Christus die zich verbergt. Als je zegt, dat is de Heilige Geest. Dan ga ik correct, volkomen correct. Dat is wat het is. Zie? Maar ja, dan krijg je het Nieuwe Testament nog een zulke in. Die dan kennelijk iets heeft met die opperzaal. Volg die man. Die je zult zien. Enzovoort. En hij zal u brengen in een toebereide zaal. Enzovoort. En zo was dat. Net zo goed een beeld van Christus in onze dagen die ons wijst een plaats, namelijk een opperzaal waar wij tot vandaag nog steeds aan zitten aan zijn tafel. Ja, dat is ook de plaats waar het zogeheten avondmaal werd ingesteld, maar dat is daar dus een uitbeelding van. Wij leven van wat hij ons geeft. Hebben jullie dat nog? Ja. En dat is de betekenis van die opperzaal, die dus uitdrukkelijk genoemd wordt, maar die wij ook kennen uit het Oude Testament. Daar zijn we vorige keer ongeveer bij gestopt, met enige nadruk, zodat ik het goed kon terugvinden van, oh, dat moeten we nog hebben, enzovoort. Want wij vinden ook in het Oude Testament opperzalen. Dat is in de eerste plaats in Richter hoofdstuk 3. Dat is geen smakelijk verhaal op de vroege ochtend, maar in Richteren 3, bij de richter Ehud. En Ehud betekent gewoon, het is gewoon één gat. Dat is één. Ja. Echt moeilijk is het niet. Maar ik ga hem ook niet echt uitleggen. Dat gaat over Eglon, de koning der Moabieten. En daar moest de Israëlieten van verlost worden, van die Moabieten. En toen kwam de richter Ehud, die staat in vers 20. Ehud kwam tot hem in, daar hij was zittende in een koele opperzaal die hij voor zich alleen had. Zo zei Ehud, ik heb een woord Gods aan u. Toen stond hij op van de stoel. Ehud dan reikte zijn linkerhand uit en nam het zwaard van zijn rechterheup. Ik ben altijd linkerhand. Ja, oké. En stak het in zijn buik. Het kwam van de andere kant dus. Hè? Dat was het idee. Van de kant waar het niet verwacht was en waar de man ook niet gefouilleerd was. Daar, bij wijze van spreken dan, daar had hij een zwaard. En hij stak het in zijn buik, dat ook het hecht achter het lemmer inging en het vet om het lemmer toesloeg. Het is niet een smakelijk verhaal, maar goed. En dan staat er, hij stak hem dood dus. Vers 23, toen ging Ehud uit naar de voorzaal en sloot de deuren der opperzaal voor zich toe en deed ze in het slot. En dan volgende vers, als hij uitgegaan was, ze kwamen zijn knecht en zagen toe en zie de deuren der opperzaal waren in het slot gedaan. En vers 25, als ze nu tot schamens toe gebijt hadden, ziet, zo opende hij de deuren der opperzaal niet. En dan krijg je nog in vers 27, hij blies de bazuin op het gebergte van Efraïm. En dan weet je ongeveer waar het over gaat. Want waar het over gaat is over inderdaad de hemelse positie van de verlosten enzovoorts. Ik ga het niet gedetailleerd uitleggen, want dat voelt me te ver van het onderwerp af. Maar het gaat er maar om dat we begrijpen dat hij vier keer uitdrukkelijk staat, het was één opperzaal. Maar het maakt ons niks uit, het had ook de schuur achter het huis kunnen zijn, of wat dan ook maar. Maar het was één opperzaal, met grote nadruk. Heb je dat? En nog met een deur gesloten, de deur was op slot, heb je dat ook nog? Dat kennen wij ook uit het Nieuwe Testament. Ja, een opperzaal op een hoger niveau, en ik kan niet zomaar iemand in en uit lopen. En dat is de positie van de gemeente, maar daar is de oude mens dood, want daar komt het ongeveer op neer. Daar telt het oude leven niet. Is weg. Eglon, wat dat maar is. Daar telt nieuw leven. Heb je dat? Gezet in de hemel met Christus en aan zijn tafel. Nou goed, dit is niet een duidelijk beeld, maar als je weet hoe dat zit met dit soort typologie, dan is het toch niet zo'n moeilijk verhaal. Maar eenvoudiger wordt het natuurlijk toch als wij terechtkomen in 1 Koningen 17. Elia die terechtkomt bij de weduwe van Sarfat in Sarepta Sidonis. Dat staat namelijk zo vermeld in het Nieuwe Testament. Dat de Heer zegt, er waren vele weduwen in Israël, maar tot niemand van die werd Elia gezonden. Dat is Lucas 4, naar ik meen. In Nazareth, in de synagoge. Tot niemand van die werd Elia gezonden dan die weduwe in Sarfat, bij Sidon. Dat wordt geacht het buitenland te zijn. Heb u dat? En hier is dat ook zo. Want Elia komt daar in het buitenland terecht, omdat in Israël hongersnood was, omdat het niet regende, 3,5 jaar lang. Dat staat er niet bij hier, maar er staat in het Nieuwe Testament 2 keer dat het 3,5 jaar lang was. Ja. Maar goed. En Elia werd eerst onderhouden aan de beek Krit, heette dat, en daarna moest hij het land uit. Kwam hij in het buitenland terecht bij deze vrouw, met de kwestie van die olie uit de fles, een weduwvrouw. Die had ook iets te lezen trouwens, ze las hout, staat er in vers 10. Ja. Dat was de kwestie van dat er te weinig olie was in de fles enzovoorts. Maar het blijkt dat de Heer daar in voorziet. De olie der fles zal niet ontbreken tot op de dag dat de Heer tegen regen op de aardbodem geven zal. En zij ging heen, vers 15, en deed naar het woord van Elia, zo at zij en hij en haar huis vele dagen. Het meel van de kruik werd niet verteerd en de olie van de fles ontbrak niet naar het woord des Heeren dat hij gesproken had door de dienst van Elia. Wonderbare spijziging. Dat is wat het is. Het is een uitbeelding van eeuwig leven dus. Maar het is niet in Israël, maar daarbuiten. Heb je dat? Nou, en dan gaat het verder met de tweede episode hier in vers 17. En het geschiedde na deze dingen dat de zoon deze vrouw, der waardin van het huis, krank werd. En zijn krankheid werd zeer sterk, totdat geen neshama in hem overgebleven was. Geen adem, geen geest. En zij zeiden tot Elia, wat heb ik met u te doen, gij man gods? Ze vraagt naar de aard van hun relatie. Wat heb ik met u? Als je dan een man gods bent, waarom dan dit? Zijt gij bij mij ingekomen om mijn ongerechtigheid in gedachtenis te brengen en om mijn zoon te doden? En hij zeide tot haar, geef mij uw zoon. En hij nam hem van haar schoot en droeg hem boven in de opperzaal waar hij zelf woonde. Heb je het? Opperzaal, waarom? Het had ook wel het scheurtje achter het huis kunnen zijn, toch? Bovendien, waarom moet het erbij vermeld worden in wat voor een vertrek dat dan gebeurde? Maar ze droeg hem boven in de opperzaal waar hij zelf woonde en hij legde hem neder op zijn bed. Heb je dat? Die zoon wordt op de plek gelegd waar Elia zelf thuis hoorde. En hij wordt dus als het ware met Elia geïdentificeerd. Zie? Hij wordt als het ware één plant met hem. Met dank aan Romeinen 6. En hij riep de Heere aan en zei, de Heere, mijn God, hebt gij dan ook deze weduwe bij de welke ik herbergen zo kwalijk gedaan dat gij haar zoon gedood hebt? En hij mat zich 3 maal uit over dat kind. Ja, over dat kind. Hij mat zich 3 maal uit over dat kind. Als je het zo strikt mogelijk neemt, betekent het dus dat ze even lang waren. Hij mat zich uit. Uitmeten. En zijn maat is de maat ook van dit kind. Ik lees het liever gewoon maar weer als zoon. Dat maakt verder weinig uit. Ik heb niet de indruk dat het echt een klein jongetje was. Maar toen maar. Hij mat zich daar driemaal over uit en riep de Heere aan. Hij identificeerde zich weer uitdrukkelijk dus met dat kind. En hij zei, Heere mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. Niet een nestje, maar nou is het een nefes, maar dat maakt niet zoveel uit. Het gaat om leven, in welke hoedanigheid dan ook. En de Heere verhoorde de stem van Elia en de ziel van het kind kwam weder in hem dat het weder levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis. De wederkomst van Elia met het kind. En gaf het aan zijn moeder en Elia zeide, zie uw zoon leven. Nou, hij zei, vrouw zie uw zoon en zoon zie uw moeder. Ik laat hem even doorwerken. Dat hij, ja. Toen zeide die vrouw tot Elia, nu weet ik dat gij man God zijt en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. Wat het uitbeeld, ja, dat is toch makkelijk. Je hebt een vrouw, ze heeft een zoon, maar de zoon is dood. Overlijdt. Dat is toch een uitbeelding van, de vrouw is Israël, zoals gebruikelijk. En in dit geval weduwvrouw, want zo heet ze in vers 9. En nou sterft de nageslacht ook nog. Maar het wordt alsnog levend gemaakt, ze heeft alsnog nageslacht. U herkent toch gewoon Israël als zodanig. En met name Efraïm, dat wil zeggen de 10 stammen van Israël, aan wie eerst geboorterecht beloofd is, in Genesis 48, ach, eigenlijk al in 37, maar laat me zitten, eerst geboorterecht, en wat is er van terechtgekomen? Het is niks geworden, daar belofte. Want u weet wat er met het volk gebeurd is, of niet? Nou ja, het schijnt van de aardbodem verdwenen te zijn, dan wel volstrekt onbetekenend geworden te zijn, enzovoort. En volgens sommigen slaat dat net zo goed op de Joden, dat wil zeggen op alle 12 stammen van Israël. Er komt niks van terecht, want God heeft ermee afgedaan. Hij heeft zijn volk verstoten, al staat er in de Bijbel van niet. Maar men leert het toch in de praktijk en er komt niks meer van terecht. Israël heeft geen toekomst meer, enzovoort. En hier leer je dat het zo niet is. Dat lijkt alleen maar zo. Want daar op die bovenkamer. In die bovenkamer. Komt die zoon tot leven. En wordt dus als het ware de belofte vervuld. Dat is wat in onze dagen gebeurt. Want die zoon is natuurlijk levend en wel, in beeld van de gemeente uit onze tijd, voortgekomen wel degelijk uit dat volk waarvan leek dat het geen toekomst meer had. Het 10 stammen van Israël. Nou ja, uit Israël dus. Ach, wat zeg ik toch. Eigenlijk wil ik het er helemaal niet, maar ja, ik ontkom er niet aan. En in Handelingen 1 gaat het daar toch ook over verder. Maar ik heb hier en daar in het land al verteld, mijn vreemde gewaarwording, een paar weken geleden inmiddels, dat ik ineens uit Calvinistische hoek boeken tegenkwam, uit 1600 zoveel en uit 1700 zoveel, waarin uitgebreid besproken wordt de verwachting van de toekomstige bekering van het Joodse volk, omdat het in de Bijbel staat. 750 bladzijden commentaar op Jeremia 31. Dus u denkt dat ik er lang over doe. Maar ja, eerlijk waar. Ik zal maar het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond maken. En er wordt gewoon beschreven dat men gelooft op meer andere gronden ook. Niet alleen de bekering van het volk der Joden. De lang gewenste en vast aanstaande bekering van het volk der Joden. uiteengezet, op basis van de godspraak van Jeremia's 31, enzovoort. 1745, dominee Mobach. Het leukste vond ik nog eigenlijk, dit was al mooi, prachtig. Nooit geweten dat men in Calvinistische kring dit soort dingen besprak en geloofde. Want later werd het ketters, hè? Dat weet je, zijn mensen de kerken uitgezet. Vooral uit de orthodoxe Calvinistische hoek, omdat ze geloofden in dit soort dingen. Echt waar. Ja, maar goed. Maar toen kwam bladzijde 2, dat wil zeggen de achterkant van de titelpagina. De onderschrevene 5 doktoren, professoren, vormende de vertegenwoordiger of zijn de Slans Theologische Hogeschool te Utrecht, hebben het werk van deze de wel eerwaarde en zeer geleerde de dominee Hermanus Mobachius bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat er niks in het boek staat wat in strijd is met de formulieren van enigheid. Heb je dat? Dat zei dominee Berkhoff ook toen hij een boek schreef over het duizendjarig rijk en de kerk uitgezet werd. Want was er gezegd, is strijdig met de leer van de kerk. En hij verdedigde zich en zei, het is niet strijdig met de leer van de kerk leert er niks over. En zo is het maar net. De formulieren van enigheid leren hier ook niks over. Maar daarom is het nog niet in strijd ermee. En ik ben stom verbaasd dit soort dingen te lezen, hoor. Want de man schrijft echt over een terugverzameling van Israël, de Joden primair, naar het land. De herbouw van Jeruzalem, de bouw van een tempel weer in Jeruzalem, enzovoort. En dan vervolgens dat het niet maar gaat alleen over de Joden, voor de Joden. Maar, schrijft hij, het heeft betrekking op alle stammen van Israël, want er staat in Ezekiel 37 dat die beide houten bij elkaar komen, Juda en Ephraim, Juda en Jozef, en dat ze één volk zullen worden met één herder, dus ook de 10 stammen zullen. En dan nog verder, in een hele lange voetnoot, er zijn de zulken die menen dat eerst de 12, eerst de 10 stammen tot bekering zullen komen en daarna pas de 2. Omdat er in Jeremia 31 staat, ik zal met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond sluiten. Wel, zegt dominee Mobachius, sommigen beweren dan dat eerst de 10 en dan de 2, maar hij was niet die mening toegedaan. Hij zegt, nee, ze zullen allemaal 1 worden, staat in de Bijbel. Hij zegt, ik verwacht dat dat op 1 dag gebeurt, bij dezelfde gelegenheid. Maar hoe dicht kun je erbij zitten, want ik geloof ook eerst de 10 en dan de 2, alleen de eerste 10 hebben we al gehad. Dat is onze bedeling. Daarna de 2 aan het eind van de 70ste week van Daniel. En vervolgens weer de 10. Als direct vervolg daarop. Heb je dat? Ja. Nou ja, enzovoort. En ik was stom verbaasd, want ik had nooit verwacht dat uit die hoek men deze dingen zou leren. Maar men is het kwijtgeraakt, hè. Ik dacht trouwens ook dat dominee Schouten een jaartje of 120 geleden, ik weet niet precies, de eerste was die een boek schreef over de tabernakel in Nederland. Nee, 1742 heb ik er een thuis. Over de betekenis van de tabernakel en de toepassing van deze dingen op de genade enzovoorts. En over de priesterlijke dienst en de heilige 4 dagen in Israël. Calvinistische hoek. Maar het is volkomen kwijt. Men noemt het trouwens de nadere reformatie pas. Alleen dat is een term die ze nog niet zo lang geleden hebben uitgevonden eigenlijk. De nadere reformatie. En dan had ik er nog een, die was van 1716 geloof ik. Over de verscheidene bedelingen der verbonden gods enzovoorts. Bedelingen. In verband met de verbonden. Het is niet allemaal zoals wij dat zeggen of geloven. Maar niettemin, het concept daarvan is wel degelijk bekend. Was dus ook altijd bekend. Maar men raakt het kwijt. En dat is mijn grote zorg altijd geweest. Men raakt het kwijt. Het zijn boeken die in het algemeen ook niet in herdruk zijn of zoiets. Dat verdwijnt naar het verleden. En als je toevallig erover struikelt, zoals ik, dan... Ik wist niet wat ik zag. Echt niet. Dan is het kwijt. Maar ja, het is wat geprofiteerd wordt in het Oude Testament. Want er kan geen enkele twijfel over bestaan. En herstel van Israël, inclusief de 10 stammen, ook als aparte categorie, enzovoorts. En wat in onze dagen gebeurt, is inderdaad, dat is makkelijk genoeg, want ik citeer het ook vaak genoeg uit Matteüs 21, dat de Heer tot de Joden zegt, en de Farizeeën in het bijzonder, die worden ook expliciet genoemd daar, het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht voortbrengt. En die vrucht, ja, dat is de gemeente die niet geboren wordt uit het Joodse deel van Israël, maar uit het andere deel van Israël. Heb u dat? En dat is wat het uitbeeldt. En waar gebeurt dat? In de opperzaal. Daarboven. Op een ander niveau. En het eindigt natuurlijk met dat vanaf die opperzaal, vanuit de hemel, Elia en die zoon zich alsnog manifesteren, hier zijn wij weer. Zie? En dat is uiteraard de wederkomst van Christus met de gemeente. Dit is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. Niet alleen van toepassing op de Heer zelf, maar daarmee op heel de gemeente die zijn lichaam is. En die onderweg is naar zo'n stelling. Zie? Nou ja, dit was 1 Koningen 17 in de gauwigheid. Maar een paar bladzijden verder, in 2 Koningen 4, krijgen we min of meer een herhaling daarvan. Dan zijn we bij Elisa. Dan hebben we ook eerst een kwestie met olie. U weet hoe dat was, hè? De olie was schaars. Bij de weduwe, het is weer een weduwe, in 2 Koningen 4. En in vers 3 lees je dan, toen zeide hij, ga eis voor uw vaten van buiten en van al uw naburen ledige vaten. Maak er niet weinig te hebben. Dus het hele huis wordt volgezet met vaten, kleine flesjes, grote flesjes, kleine potjes, grote potjes.
Is dat vergelijkbaar met de bruiloft in Kana?
Natuurlijk, ja zeker, ja zeker. Men schenkt maar door en het is er. Hè? Ja. Daar werden alle vaten gevuld met water en dat veranderde dan in wijn enzovoorts. Maar... Het gaat om de overvloed die daarbij ontstaat. Hè? Die hadden we net ook bij die andere. Het was één flesje en het raakte nooit leeg. Toch? En hier heb je ook één flesje. Maar het moet uitgegoten worden in die vaten die er maar zijn. Die van buiten gehaald worden. En u begrijpt toch dat dat ook gemeentelijke waarheid is. We worden bij die vrouw naar binnen. Wij zijn vaten, holle vaten. Flessen, weet ik veel. En wij worden door die vrouw binnengehaald, bij die vrouw binnengezet en daar worden wij gevuld met olie. Wie is die vrouw? Ja, Israël. Maar niet het Joodse volk. Ja. Kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Dit is niet een opperzaal, hè. Maar het is toch afgesloten. Het gebeurt niet in de wereld, maar het gebeurt bij die vrouw thuis. Daarna giet in al de vaten en zet weg wat vol is. Zo ging zij van hem en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe. Die brachten haar de vaten toe en ze goot in. En het geschiedde als die vaten vol waren, dat ze tot haar zoon zeide: breng mij nog een vat aan. Maar hij zeide tot haar: er is geen vat meer. En de olie stond stil. Dat was het dan. Toen kwam zij en gaf het de man Gods te kennen. En hij zei: ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, Heer. Gij dan met uw zonen, leef bij het overige. Dat is het herstel van de 10 stammen in de priesterlijke functie, waar het vandaag nog steeds officieel in verkeert. Echt? Herstel. Nou. Maar daar volgt nog een verhaal. Gaat nu dan over een, vervolgens een andere vrouw, maar het beeld blijft in principe gelijk. Het geschiedde ook op een dag als Elisa naar Shunem doortrok, dat al daar een grote vrouw was, dewelke hem aanhield om brood te eten. Voorts geschiedde het, zo dikwijls zij doortrok, week hij daarin om brood te eten. En zij zeide tot haar man: zie nu, ik heb gemerkt dat deze man Gods heilig is, dat die bij ons altoos doortrekt. Laat ons toch een kleine opperkamer van een wand maken en laat ons daarvoor hem zetten een bed, een tafel en een stoel en een kandelaar. Dat ik daar stop is omdat ik mijn vader vele malen heb horen spreken over die tekst. Oh, ja, alleen die tekst. Wat, er is een mooie preek van te maken, namelijk een kamer. En wat je nodig hebt is een bed om te rusten, een tafel, dat is voor de gemeenschap heet dat, hè? Een stoel om te zitten, dat heeft te maken met onderwijs, zitten, een stoel, ook in het Nederlands, ja. En een kandelaar, licht, en meer hebben wij als kinderen gods niet nodig. Nou ja, hij deed er dan een uur over om dat uiteen te zetten, dat zijn dingen, dat kan ik niet zo, maar het heeft op mij wel indruk gemaakt en ik kan het nog niet lezen zonder daaraan te denken. Wat je nodig hebt is een bed, een tafel, een stoel, een kandelaar. Zo zal het geschieden wanneer hij tot ons komt dat hij daar inwijken. En er geschiedde op een dag dat hij daar kwam en hij week in die opperkamer. Dat weken, dat is zich terugtrekken, hè? Zich afzonderen van, uitwijken. Let op uit. Het is gewoon wijken, maar goed. En hij week in de opperkamer en legde zich daar neder. Toen zeide hij tot zijn jonge Gehazi: roep deze Sunamitische, enzovoorts. En dan sla ik een stukje over, want dan staat er in vers, want die vrouw was natuurlijk onvruchtbaar. Als het niet zo was, zou je het missen, zal ik maar zeggen. Hè? Ja. Maar goed, zij werd zwanger toch, vers 17, en baarde een zoon op die gezette tijd, omtrent de tijd des levens die Elisa tot haar gesproken had, zoals eerder met Sarah gebeurde, weet u nog, op die gezette tijd enzovoort. Op de vaste tijd brengt de onvruchtbare toch voort, nieuw leven, ja. Toen nu het kind groot werd, geschiedde het op een dag dat het uitging tot zijn vader, tot de maaiers. En het zeide tot zijn vader: mijn hoofd. Hij dan zeide tot de jongen: draag hem tot zijn moeder. Tot een jongen, draag hem tot zijn moeder. En hij droeg hem en bracht hem tot zijn moeder. En hij zat op haar knieën tot aan de middag toe. Toen stierf hij. En zij ging op en legde hem op het bed van de man Gods. Daarna sloot zij voor hem toe en ging uit. In die opperzaal dus, die opperkamer. En zij riep om haar man en zeide: zend mij toch een van de jongens en een van de ezelinnen, dat ik tot de man Gods lopen en wederkomen. Nou ja, dat gebeurde dus allemaal. We krijgen er nog een ezelin bij ook. Dat heb ik u al wat over gezegd. Hè. Nou ja, en dus reizen ze naar de man Gods, de Karmel. Vruchtbare plaats betekent dat. Kerem. En het geschiedde als de man Gods haar van tegenover zag, dat hij tot Gehazi, zijn jongen, zeide: zie, daar is de Sunamitische. De andere keer vertel ik weer dat Gehazi met zijn uitpuilende ogen, hij heet eigenlijk Popeye in het Engels, maar Popeye, Gehazi, ja, de uitpuilende ogen betekent dat. Dat wil zeggen gericht op het uiterlijke. Dan vertel ik u dat Gehazi een beeld is van het Joodse volk. De man wordt ook melaats, dat weet u toch, hè? Nou ja, later. Maar wij lezen daarover dan in over die zoon. Even kijken, is het wel met uw kind? Ik moet even kijken hoor. Waar dat staat. Vers 32, toen Elisa in het huis kwam, want Gehazi slaakt dan verder over. Hè. Toen Elisa in het huis kwam, ziet zo was de jongen dood, zijnde gelegd op zijn bed. Op zijn bed, dat van Elisa namelijk. Zo ging hij in en sloot de deur. Zie, dat wist je al. Sloot de deur, natuurlijk. Sloot de deur voor hen beiden toe en bad tot de Heere. En ik klom op en legde zich neder op het kind. Hij mat zich uit over het kind. Hij legde zich neder op het kind, leggende zijn mond op deszelfs mond en zijn ogen op zijn ogen en zijn handen op zijn handen, breidde zich over hem uit en het vlees des kinds werd warm, enzovoort. Zie? Identificatie met. Het kind wordt deel van de profeet. Net als bij Elia. Daarna kwam hij weder en wandelde in het huis eens herwaarts en eens derwaarts en klom op en breidde zich over hem uit. En de jongen niesde tot 7 maal toe. Daarna deed de jongen zijn ogen open. Enzovoorts. En dan, eind van vers 36, hij riep ze en zij kwam tot hem en hij zeide, neem uw zoon op. En daar was de zoon dus alsnog. Met veel moeite, niemand had het verwacht. Dat hij geboren zou worden niet, dat hij zou weer tot leven zou komen niet. Maar dat is wel wat gebeuren zou. Natuurlijk in het algemeen met Israël, maar meer specifiek in het buitenland, Sarfat enzovoort. Meer specifiek met betrekking tot de 10 stammen van Israël. Vandaar de figurant hierbij, Gehazi, die er een beetje bij staat, zal ik maar zeggen. En nou ja, als boodschapper fungeert en dat soort dingen meer. En die trouwens meent dat hij er beter van kan worden. Enzovoort, die is een beeld van het Joodse volk. Drukt zich nog nadrukkelijker uit in de geschiedenis van Naaman. Maar ik ga het daar uiteraard nu verder niet over hebben. Overigens, heb je hem nog voor u liggen? 2 koningen. 4. 1 bladzijde verder, 2 koningen. 6, vers 8. Mijn legering zal zijn in de plaats van zulk een. Want in de geschiedenis van Elisa kom je zulk een ook tegen. En dat wil zeggen een plaats, een plek, een locatie. In dit geval met betrekking tot 1 leger. Ik ga er niet verder over spreken. Het heeft iets van doen met Samaria en de redding van Samaria. Vervolgens in 2 Koningen 7, want dat is vervolg op die geschiedenis. En de redding van Samaria is natuurlijk een uitbeelding van de redding van de 10 stammen van Israël. En hun bekering op een of andere wijze. Want Samaria was daar de hoofdstad van. Hebben jullie dit nog? Ze allemaal. Ja, draden, zijwegen, ik weet nooit hoe ik het moet noemen. Het zijn allemaal associaties waarbij geschiedenissen aan elkaar gekoppeld worden. En bij elkaar zijn ze profetisch voor het tegenwoordige werk Gods. En mocht u het nou wel genoeg vinden, dan zeg ik nou ik niet, want ik heb in Handelingen 9 nog een keer een opperzaal. Vanaf vers 36. En te Jaffa, Joppe, was een zekere discipline met name Tabitha, het welk overgezet zijnde is Dorcas. Men vertaalt het met 1 hinde. Een hert. Deze was vol van goede werken en aalmoezen die zij deed. En het geschiedde in die dagen dat zij krank werd en stierf. En als ze haar gewassen hadden, legde zij haar in de opperzaal. In de opperzaal. Enzovoorts. En dan staat er in vers 40. Nee, vers 39. Petrus stond op en ging met hen, welke zij, als hij daar gekomen was, in de opperzaal leidden. Ja, wist je al dat het de opperzaal was, maar het staat er uitdrukkelijk nog een keer bij. En al de weduwen stonden bij hem, wenende en tonende de rokken en klederen die Dorcas gemaakt had, als zij bij haar was. Rokken en klederen die Dorcas gemaakt had. Denk u nou ook aan die veelvervige rok van Jozef met zijn eerstgeboorterecht? Specifieke klederen. Die ook zo opvielen, vooral bij de broers van Jozef. Die van de eerstgeborenen. Nou, doe maar. Maar Petrus hebbende hen alle uitgedreven. Net als bij Elia en Elisa daar straks. Openzal, iedereen eruit. En zich kerende tot het lichaam, zeide hij, Tabitha, sta op. En ze deed haar ogen open en Petrus gezien hebbende, zat zij overeinde. Mooie, zat zij overeinde. En hij gaf haar de hand en richtte haar op. En de heiligen en de weduwen geroepen hebbende, stelde hij haar levend voor hen. Hetzelfde verhaal gaat alleen nu over een vrouw. Maar het heeft uiteraard dezelfde betekenis. Het gaat over het herstel van de 10 stammen van Israël. Door associatie met, in dit geval Petrus natuurlijk. Wat Petrus vertegenwoordigt uiteraard de Heer. En wat Joppe betreft, u weet dat dat van de oudste, de oude havenstad was van Israël. Wij kennen de plaats eigenlijk alleen nog maar van de geschiedenis van Jona. Toch? Die ging in Joppe en Jaffa scheep. Op zo'n, weet zo'n schip ook alweer. Schepen van Tarsis. En daar moest hij niet naartoe, maar dat deed hij wel. Maar hij moest naar Nineveh, weet u nog. Naar de hoofdstad van het Assyrische Rijk, waarvan men eeuwenlang beweerd heeft dat het nooit bestaan heeft. Totdat iemand het opgroef. Dramatisch. En inderdaad die, ik weet niet, tienduizenden klei, of waren het er meer, tienduizenden kleitabletten vond en al dat soort dingen. Zodat onze kennis van de geschiedenis aanzienlijk is uitgebreid geworden door de terugvinden van Nineveh, dat nooit bestaan zou hebben. Maar goed, laat maar zitten. Naar het buitenland dus. Nineveh betekent trouwens de zoon, twee keer. Nineveh. Andere keer leg ik u uit hoe dat taalkundig dan zit. Maar het heeft iets met eerstgeboorterecht te maken. Want Nineveh was de hoofdstad van het Assyrische Rijk, waar de 10 stammen heen in ballingschap laatstelijk officieel verhuisd waren. Gedeporteerd. Nou ja, toen nog niet, maar dat gebeurde later. Maar het is wel de associatie waar het om gaat. Jaffa, dat is naar de zee, naar het westen, naar de heidenen enzovoorts. De geschiedenis van Jona, dat bespreken we wel weer een andere keer. Maar het gaat maar om de associaties die wij hierbij hebben. Dit is het heigend herder, jacht ontkomen. Zo goed als dood, maar het wordt ook weer tot levend gewekt. Dat is Dorcas, Tabitha. Het herstel van althans een deel van Israël, en maar daarmee officieel Israël dus. En dat was nog niet de laatste, want de laatste is die van Handeling 20. En die kan je ook al niet missen. In Handelingen 20, daar is Paulus in Troas. Daar staat boven weder te Troas. Want kijk, de geschiedenis van Troas begint in Handelingen 16, vers 9, ja, vers 8 eigenlijk. En zij, Mysië voorbijgereisd zijnde, kwamen af tot Troas. Dat is de geschiedenis van Paulus die verder wil reizen, maar het lukt hem niet verder te reizen in de richting die hij voorgenomen had. En toen kwamen ze werden verhinderd namelijk door de Heilige Geest, staat er, om het woord in Azië te spreken. Wat ze trouwens heel lang gedaan hadden, andere discipelen ook, dus vers 6. En toen kwamen ze via Mysië en Bithynië, dat ging ook niet. En toen kwamen ze dus terecht in Troas. En Troas is gewoon Troje. De naam Troas is gewoon hetzelfde als Troje. De J in Troje, die kan uitgesproken worden ook als een S. Dus men spreekt ook over Tros. In het Grieks, over Troje. Zeker wel. En Troje, dat kennen wij van de Trojaanse oorlog. Tussen dat waren de Spartanen enzovoorts. In het zuiden van Griekenland, zou ik maar zeggen. Tegen de stad Troje in wat wij populair dan benoemen Klein-Azië. Ik geloof dat die oorlog officieel 10 jaar geduurd heeft. Alleen, wij beschouwen dat meestal niet als geschiedenis, maar als legende. Maar toch, in de Bijbel speelt het, is het belangrijk. Via de Bijbel is het belangrijk. Maar dan vertel ik u dingen die in de Bijbel niet beschreven worden, maar wel daarbuitenom. Dat is namelijk dat de Spartanen, de stichters van Sparta in het zuiden van Griekenland, de Peloponnesus, de stichters van Sparta waren afstammelingen van de stam van Simeon, waren Simeonieten. Laatstelijk kennen we ze ook als de Milesiërs. Dat betekent dat ze militairen waren. En dat was het, want Simeon, de stam van Simeon, dat was een. Jacob zei, ik wil zelfs niet horen wat Simeon en Levi bespreken samen. Ik schaam me dood, dat zijn vechtersbazen, alleen maar dood en verderf. Heb je dat nou, Simeon. Nou goed, dat waren de stichters van Sparta. Wij raken namelijk een groot deel van de stam van Simeon kwijt na de uittocht uit Egypte. Dan moet je gewoon even de volkstellingen die in de Bijbel staan bij elkaar tellen. Hoeveel van die stam en hoeveel van die stam. Hoeveel er uit Egypte vertrokken en hoeveel er in Canaan aankwamen enzovoorts. En dan kom je vanzelf tot de ontdekking dat het allemaal redelijk stabiel blijft. Maar de stam van Simeon die is zo goed als verdwenen. Simeon krijgt dan ook maar 1 enclave, een kleine enclave binnen het stamgebied van Juda. In het beloofde land. En dan horen we er nauwelijks meer wat van. Maar het grootste deel heeft rechtsomkeerd gemaakt na de kwestie van de na Biliam enzovoort. Kwam er een straf over de stam van Simeon. Maar je kunt het allemaal lezen in de geschiedenis, in de Bijbelse geschiedenis. En kennelijk is een deel van die stam gewoon afgetaaid, heet dat. Als het zo moet, gaan wij niet verder mee. Wij gaan de andere kant op. Maar goed, van de Spartanen is bekend dat ze uit Egypte kwamen, overgestoken waren. Dat is het dus. En dat waren vechtersbazen, militaire cultuur, niks anders dan dat. Dat kunt u zo allemaal nakijken. Maar er was een ander deel van Israël dat al veel eerder afgetaaid was uit de stam van Juda. En dat waren de stichters van Troje. De Trojanen. Van Zera. Juda met zijn tweeling uit Genesis 37. Zeg ik goed, Genesis 38 moet ik zeggen. Juda met zijn tweeling, Peres en Zera, of Zera en Peres. En van Peres stamt David af. En van Zera stammen een paar anderen af. Maar die zijn vertrokken en zijn bekend geworden als stichters van Athene en van Troje en wat het maar was allemaal. Zodat de Trojaanse oorlog eigenlijk een soort stammenstrijd was van Israëlieten onderling. En de aardigheid is dat na de val van Troje is het verhaal niet af, ook bij Homerus niet. Want er verdwijnen allerlei delen van de bevolking van Troje, families, verdwijnen de wereld in. En met name Europa in. Waaronder uiteindelijk Brutus, de stichter van Brittannië enzovoorts. Maar gewoon Europa in. En Troas, Troje, is dus van oudsher de bakermat van Europa. Lang voor de grote volksverhuizing. Want we hebben het nu feitelijk niet over de Angelen en Saxen, maar we hebben het over Kelten. Heel lang terug. Hebben u dat? Nou ja, daar kunnen we wel een week over praten, maar dat heeft niet zoveel zin. Dus ik probeer het ook nu te stoppen. Maar Troas is gebouwd waar eens Troje lag, dat verwoest was. En Troas ligt ook aan de zeekant, zal ik maar zeggen. Troje keek trouwens ook uit over de zee. Zagen ze de schepen komen van de Spartanen en andere Grieken die daaraan meededen. Enzovoort. Het is een heel verhaal. Van Troje heeft men ook gezegd, dat heeft nog nooit bestaan. Maar dat heeft die Sliman dus ook opgegraven. Enzovoort. Het wordt hem nog kwalijk genomen. Omdat hij een amateur was, archeoloog. Niemand vertelt je dan dat er in die dagen helemaal geen beroepsarcheologen waren. Dus het is een beetje onzinnig om hem daarvan te beschuldigen. Maar hij was gewoon een eigenzinnig type. Die zegt, ik ga toch kijken waar het gelegen moet hebben. En hij vond het daadwerkelijk. Nou ja, ik mag die man wel eigenlijk. Ik hoop hem later nog eens te spreken over hoe het nou precies ging. Maar Troas in die dagen bestond ook en het heet als Troje, precies. En daar komt Paulus terecht en ik kan nergens meer heen terug, al is daar aan de kust van de zee. En het enige wat voor hem ligt is verder naar het westen toe. Ja, en dan kom je in wat Griekenland heet, in Macedonië terecht. En dat is ook wat gebeurd. Van Paulus werd in die nacht een gezicht gezien. En er was een Macedonisch man staande die hem bad en zeide, kom over in Macedonië en help ons aan de andere oever van de zee. En daar wordt er nog leuk bij verteld dat ze van Troas afvoeren en toen kwamen zij bij een eiland in de zee. En dat heette, dan komen ze in Neapolis, ik vind het prachtig, Neapolis, dat is Grieks voor Carthago. Maar het is niet Carthago hier, maar het is Nieuwstad gewoon. Het is een nieuw dorp er ook trouwens. Nieuwstad, het is een betrekkelijk voor de hand liggende naam. Maar het heeft zijn parallellen in de geschiedenis. Het zijn plaatsen die duiden op waar de Israëlieten heen gegaan zijn naar het westen. Toen ze migreerden. Ver voor de ondergang nog van het tienstammenrijk. Nou ja, en zeker dus voor de ondergang van het tweestammenrijk. Hebben jullie dat nog? En Paulus gaat hier als het ware, ik zeg als het ware, het is letterlijk, maar ook overdrachtelijk in de richting van waar dat volk gebleven is. Vanuit Troas naar het westen, naar Europa, zegt men. En dan wordt eerst nog een eiland genoemd, waar die niet landt, maar het wordt wel genoemd. Maar waarom wordt het genoemd? Wat heeft het voor zin? Samothrace. Samos. Nou ja. Zoiets. En toen voeren ze over en toen kwamen ze in Filippi. En u weet wat er in Filippi gebeurde. Dan wordt een duivel uitgedreven. De macht van de duivel wordt daar gebroken. Alleen Paulus en Silas komen in de gevangenis terecht. Maar de gevangenis gaat vanzelf open. Een wereldschokkende gebeurtenis. Want het was een aardbeving. Toch? En Saulus en Silas, het is gewoon hetzelfde, hè? Saulus en Silas, twee keer dezelfde naam. Saulus en Silas zitten in de gevangenis en ze blijven in de gevangenis. En wat doen ze dan? Zingen. Dat is toch een beeld van de gemeente, of niet dan? gaat over gevangenen die gevangen genomen zijn en nu gezet zijn in de hemel. Kent u dat? De ballingen blijven in ballingschap, maar ze zijn toch vrij. En daarin die vrijheid leven ze tot eer van God, uitgebeeld in het zingen. Je kan het niet missen. Het gaat allemaal over een volk dat verdreven is geworden, in ballingschap is, met name de kant van Europa op enzovoort. En daar bereikt in het evangelie. Zie? Dat is het beeld van de stichting, de roeping, de verzameling van de gemeente als zodanig. Nou goed, komt Paulus later dus weer in Troas, want dit was maar inleiding. Handelingen 20, daar staat in vers 6, daar varen ze de andere kant op, hè? Vers 6 van Handelingen 20. Wij nu scheepten af van Filippi na de dagen der ongeheveld broden en kwamen in 5 dagen bij hen te Troas. Dat is net andersom als wat we zojuist lazen. Het was van Troas naar Filippi. Alwaar wij ons 7 dagen onthielden en op de eerste der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken. Dat hoeft niet een avondmaalsviering te zijn overigens. Het kan ook gewoon een maaltijd zijn, hè. Handelde Paulus met hen, zullen de des anderen daags verrijzen. Het gaat om zijn afscheid. En hij strekte zijn rede uit tot de middernacht. Wat denk je? Dat heb ik ook vaak gedaan. Dat is wat langer geleden. Ja, het jaartje of 50, 40. Oké. Okay. 50, ja, het jaartje 50 geleden. Gingen we de hele nacht door tot het weer licht werd enzovoorts. Ja, ja. 1973. Hij strekte zijn rede uit tot de middernacht en er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren. Dat zei ik u, we hebben net gelezen over een opperzaal en een lamp. Oh ja, een bed, een tafel, een stoel en een lamp. Er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren. Een uitbeelding van de gemeente, notabene in Troas, in Troje. Had ik u al verteld, even heel gauw tussendoor, een klein voetnootje, dat officieel alle grote adellijke geslachten in Europa stambomen hebben die teruggaan tot Troje. Nee, niet maar 1 familie. Alle. Zonder meer. Dus het wordt toch moeilijk vol te houden dat ze dat in elkaar gestoken hebben, kunstmatig enzovoorts. Het is echt waar. Ik heb het zelf allemaal nagezocht. Dat is inderdaad waar. Je kan het zo gek niet bedenken. Ze komen allemaal wel in Troje uit. En via Troje komen ze uit bij Zera. Uit David. Gek genoeg, maar het is zo, ja. Hè? Niet uit David, hoewel er sommige zijlijnen zijn die dan samenkomen, is het toch uit David. Maar die lijn naar Troje gaat naar Zera, dus wel naar Juda, maar buiten David om. De andere lijn dus. Scepter zal van Juda niet wijken. Zelfs al zou je de troon van David missen, dan vind je hem altijd nog via de lijn Zera. Hoewel je dan dikwijls dan toch bij dezelfde personen uitkomt, omdat die lijnen later samengevoegd zijn. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Er waren vele lichten in de opperzaal, te Troas, waar zij vergaderd waren, en een zeker jongeling, met name uit Tychus. Dat betekent dat hij gelukkig was. Dat is dan nadat hij weer levend werd waarschijnlijk. Maar goed, hij heet uit Tychus. De voorspoedige zat in het venster en met een diepe slaap overvallen zijn. Hier moeten allerlei, bij mij gaan dan allerlei belletjes rinkelen, namelijk bij een venster. Want het venster is de Hebreeuwse letter he, dat is dan de 5. En vijf associëren wij met geestelijke dingen en ook met onze vijfde bedeling der genade enzovoort. En met het venster, het raam boven in de ark, niet de deur, maar het venster van de ark van Noach enzovoort. De vijf, ja. Hij zat in het venster en met een diepe slaap. En met een diepe slaap ben je terecht bij Adam. Die was in een diepe slaap en toen werd uit zijn lijf Eva geformeerd, die een beeld is van de gemeente, die geformeerd is uit Christus. Want Adam en Eva zijn een beeld van Christus en de gemeente. En wij zijn vlees van zijn vlees en been van zijn been. Dat staat in Efeze 5 allemaal. Diepe slaap. En als Daniel in een diepe slaap sukkelt. Dat is toch het goede werkwoord. Als David in een diepe slaap valt, terwijl tot hem geprofiteerd wordt, gaat het over precies hetzelfde. Het is de uitbeelding van onze tegenwoordige tijd. Zodat je een stuk van de geschiedenis kwijtraakt en die gaat in de toekomst daarna weer verder. Diepe slaap, dat is nu. En terwijl het lijkt of de Heer niks doet of dat hij slaapt, doet hij een werk, maar verborgen voor de wereld. In de operzaal, enzovoort. Diepe slaap. Overvallen zijnde, alzo Paulus lang tot hen sprak, door de slaap nederstortende, viel van de derde zoldering, dus het is echt drie hoge drama uit, letterlijk, van de derde zoldering, want onze positie is in de derde hemel. Het klopt echt hoor. Nederwaarts en werd dood opgenomen. Maar zo is het maar net, want u en ik, wij zijn toch dood voor de wereld, maar levend voor God en gezet in de hemel. Dat is Efeze 2, vanaf vers 1. Daarom gedenk dat gij die dood waart, levend gemaakt bent met Christus en met Christus gezet bent in de hemel enzovoorts. Zie? Opdat wij zouden wandelen in de goede werken welke God voorbereid heeft. Ja. Hij werd dood opgenomen, doch Paulus afgekomen zijnde viel op hem, ging op hem liggen dus, en hem omvangende, zie, identificatie met, zeide hij, wees niet beroerd, want zijn ziel is in hem. En als hij boven gegaan was en brood gebroken en wat gegeten had, en lang tot de dageraad toen met hen gesproken had, vertrok hij al zo. En zij brachten de knecht levende en waren bovenmate vertroost. Enzovoort. Nou, het lijkt me een duidelijk verhaal. Als je het hebt over een opperzaal, heb je het dus over iemand die dood is en weer levend gemaakt wordt. En in de meeste gevallen gaat het om een manspersoon. Maar het is natuurlijk omdat het gaat om de gemeente als zodanig, die opgroeit tot een volkomen man en die bestemd is tot zoonstelling enzovoort. En die komt tot leven door vereenzelviging met Christus die het leven is en die het leven geeft. Heb u dat? Nou ja, en als je dan in Handelingen 1 terechtkomt met die discipelen die geteld worden bij name en je bent dan met hen in de opperzaal, dan weet je toch wat het uitbeeldt. Precies hetzelfde als enige weken daarvoor, toen diezelfde discipelen met de Heer in diezelfde opperzaal aan de tafel des Heeren aanzaten. Dus de positie van ons als gemeente, officieel voortgekomen uit Israël, dragers van het eerstgeboorterecht met alle verantwoordelijkheid van dien. Wij worden in leven gehouden, en gevoed en bewaard door de Heer zelf. En we zijn onderweg nadat wij met Christus geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En de wereld wacht daarop, moet daarop wachten, op het openbaar worden van de zonen Gods, zegt Romeinen hoofdstuk 8. Nou, dat lijkt mij wel voldoende om een poosje over na te denken.